Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest, van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen. Het vierde vers van Psalm 48 willen wij samen zingen. We willen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden met de 12 artikelen. En aansluitend zingen uit Psalm 103 het 10e vers. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. 10e vers uit Psalm 103 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We openen deze middag Gods woord in de beide testamenten. In het Oude Testament het boek van de Psalmen, Psalm 110. En aansluitend lezen we uit het Nieuwe Testament, Handelingen 2, een gedeelte van de preek die daar gehouden wordt door Petrus. Handelingen 2, de versen 29 tot en met 36. Psalm 110 en Handelingen 2, vers 29 tot en met 36. Die beide gedeelten geven ons stof om te luisteren naar wat wij belijden als wij zeggen dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Almachtige Vader. We lezen eerst Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heere zal de scepter van uw sterkte zenden uit Sion, zeggende heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toren. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En dan lezen wij uit Handelingen 2 vanaf het 29ste vers. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David. Dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet verlaten is in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. Tot zover de lezing van Gods heilige woord. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en hem bidden om het werk van zijn geest in de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heere, aan de middag van deze eerste dag van de week heeft u ons opnieuw samengebracht hier in dit huis van woord en gebed. En schenkt u ons in uw goedheid opnieuw een uur waarin dat woord van u dat eeuwig zeker is, dat woord dat de waarheid is en dat u ons genadig nog gelaten heeft, brengt u ons hier samen om dat woord opnieuw te horen. We mochten het zojuist samen lezen vanuit het Oude en het Nieuwe Testament. En waarin we hoorden hoe die psalm die eeuwen daarvoor gedicht en gezongen was, vervuld werd in uw komst, Heer Jezus, in uw lijden en sterven en opstanding en in uw hemelvaart. En dat dat gepredikt mocht worden op de dag dat de geest werd uitgestort en het getuigd mocht worden, zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat deze Jezus Christus Heere is over allen. Wij bidden, als dat woord ook zoveel jaren later weer verkondigd gaat worden, dat dat met diezelfde kracht mag gebeuren als toen, want uw geest is toch niet minder geworden. En de Heilige Geest heeft toch niet ingeboet aan krachten om zondaren dit evangelie te doen horen en te doen verstaan. Dat het als een pijl ons hart raakt. Dat het net als op die dag toen mensen verslaat en zegt: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Want dat woord heeft ons getroffen tot in de kern van ons bestaan. Heren, dat we dan ook deze middag op mogen zien naar u, u die in de hemel bent, Jezus Christus de Heere. We hebben mogen horen dat uw hemelvaart tot nut is van uw volk. En dat u ons ten goede daar wil zijn, als u bidt bij de Vader, zoals u gebeden hebt in Johannes 17. Mogen we het ook deze middag van u vragen, lieve Heiland, bid voor een ieder van ons. Wat ook onze persoonlijke situatie en omstandigheden zijn, wat onze geestelijke situatie is, wat onze stand is in het geestelijk leven, wat onze staat is in het geestelijk leven, u weet het. Als we nog door en dood zijn, wilt u de levendmakende geest uitgieten op zulke harten. Bid, lieve Heiland, dat die harten week gemaakt worden. En dat het woord dat gezaaid wordt, wortel mag schieten in die harten. Dat er vernieuwing en verandering plaatsvindt. Dat u gezocht en gebeden, gevonden en geloofd gaat worden. En dat het uit mag lopen op het prijzen van uw naam. En waar u dat levendmakende werk reeds verrichtte, Heere, wil in die harten ook voeden. Laat er op de kansel dan ook voedsel mogen zijn voor de harten die hongeren naar uw stem, die verlangen naar uw woord, die het nodig hebben voor hun dagelijks bestaan om door u aangesproken te worden, om door u gecorrigeerd te worden, om door u bemoedigd en vertroost te worden. Heere, wij bidden, laat zo dat evangelie mogen klinken. Als we deze middag luisteren willen naar dat getuigenis dat u gezeten bent aan de rechterhand van uw almachtige Vader. En wat dat voor betekenis heeft voor het geloof. En Heer, u weet hoe het in ons leven soms kan spoken aan allerlei gebeurtenissen die over elkaar heen kunnen tuimelen. Aan situaties die ons boven het hoofd groeien. Aan zorgen die onze schouders naar beneden trekken. Ons hoofd naar beneden richt. En Heer, soms kan onze blik zo getrokken worden en bezig zijn met wat we zien in ons leven. Met wat we zien in deze wereld. Aan rampen, aan nood, aan verdriet, aan rouw, aan de dood die rondwaart. Als we opgeschrikt worden door ongevallen waarbij jonge levens worden weggerukt uit dit leven. Als we opgeschrikt worden door berichten dat kinderen omkomen in brand, in een woning. Heere, dan kan dat ons overspoelen. En als we dan deze middag belijden, u bent gezeten aan de rechterhand van de Almachtige Vader. En als we luisteren gaan naar wat dat betekent, dan kan het soms ook wel strijden in ons leven, Heere. Dan zien we er soms zo weinig van met onze ogen. En dan bidden we om dat werk van uw geest. Dat we niet zozeer op onze ogen zullen vertrouwen, maar op onze oren des te meer. En dat we gelovig leren zien met onze oren wat u zegt. Want dat koninkrijk van u komt. En u heeft ons ook gezegd dat komt in de weg van het mosterdzaad en dat komt in de weg van het zuurdeesem. Vaak onttrokken aan onze ogen nog. Maar het groeit. En als het boven de grond komt, en als het brood gebakken wordt, dan blijkt het toch met kracht doorgewerkt te hebben over het rond van deze aarde. Heren, als we dan misschien ook in het persoonlijk leven zo naar beneden getrokken kunnen worden door de situatie waarin we leven, van zorg, van ziekte, van teleurstelling, van rouw, wilt u onze hoofden oprichten, opdat we opzien naar u die in de hemel zit. En dat uw zitten een teken van macht is. En dat uw zitten een teken van de rust is, dat het u niet uit de hand loopt. En dat we ons zo steeds weer, en hoe langer hoe meer, leren overgeven aan uw leiding in ons leven. Heere, schenkt u daarvoor geloof. Wakkert u daarvoor het geloof aan? Leert u ons daarvoor het geloof te beoefenen? En zo bidden we u, Heren, of u zegenen wil in de bediening van het evangelie. Wil leven wekken waar het niet is. Wil leven voeden waar u dat gaf. En dat zo, Heren, onze ogen inderdaad ook door middel van deze eredienst omhoog mogen zien. Dat deze kerkdienst, wat toch eigenlijk ook iedere kerkdienst betekent, Heren, iets van een venster mag hebben tot in de hemel. Dat we samen op mogen zien. En door de prediking van dat evangelie ook de kracht daarvan in onze zielen mogen ervaren. En ze zagen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan kan uw volk weer verder. Dan kan uw volk de week weer in. Dan kan in dat vertrouwen het werk hier op deze aarde toch weer ter hand genomen worden totdat u komt. Zo dragen we elkaar aan u op. Zo bidden we, Heere, voor uw kerk wereldwijd, in welke omstandigheden dan ook, van vervolging, van verdrukking. Misschien maar heel klein, waar maar een paar mensen vandaag bij elkaar zijn en de Bijbel openen en bidden en zingen. Heren, ondersteun en sterk al die gemeenten wereldwijd. En wilt u ze opbouwen in dat allerheiligst geloof? Wilt u vermeerderen, uw kerk bewaren en uw kerk vermeerderen? Zegen alle die in uw koninkrijk een taak hebben te verrichten. Als dat is in de woordbediening of als dat is in de dienst van barmhartigheid. Heere, geeft u altijd weer de leiding van uw geest en uw zegen van boven, opdat dat werk tot eer van uw naam en tot heil van de naaste verricht mag worden. We bidden voor ons kerkverband, waarin de synodale commissies bezig zijn en ook al ver gevorderd zijn met de behandeling en voorbereiding van de rapporten. We bidden als straks de synode ook gaat vergaderen echt, of u ook op die punten waarin veel verschil van inzicht is en verschil van mening bestaat, dat uw geest vaardig wordt over de harten en samenbindt in eensgezindheid om besluiten te nemen waar toch de kerken bij gebaat zullen zijn, maar bovenal waarbij de eer van uw naam ons voor ogen staat. En dan zijn er zorgen, heren. We hoeven het u niet te vertellen, u weet het zelf precies hoe het ligt in ons kerkverband. En we leggen het aan u voor en we bidden, bewaar ons bij uw woord en getuigenis. En laat dat de eenheid mogen bouwen en uitbreiden. En de verdeeldheid en de gebrek aan eensgezindheid dat er is, weg mogen nemen. Heren, we bidden voor onze universiteit en we danken u dat we mochten gedenken en ook mochten vieren dat die universiteit 125 jaar mocht bestaan. Al die jaren door heeft u dat willen zegenen en dat instituut willen gebruiken om ook weer nieuwe predikanten op te leiden om in de kerken dienst te gaan doen. We bidden voor de kandidaten die beroepbaar zijn gesteld en wachten op een beroep. Heren, wilt u ze op uw tijd ook een plek geven, zodat ze dienstbaar mogen zijn aan de opbouw van de kerk, de uitbreiding daarvan. We bidden voor de docenten, we bidden voor de studenten. Heren, geeft u ze een rijke mate van uw Heilige Geest om in vroomheid wetenschap te bedrijven en zo dienend te luisteren naar wat u spreekt. We bidden, heren, voor deze wereld, voor al die gebieden waar zoveel nood, zoveel ellende, waar oorlog, rampen, honger, ziekte, aardbevingen, overstromingen en al wat te maken heeft, heren, met de gebrokenheid van dit bestaan vanwege onze zonde. Heren, ontfermt u zich en wil die noodlijdende medemens gedenken in uw gunst, noodlenigen en ook daar hulpverlening zegenen. Heren, u bent toch een God die nog betrokken is op deze wereld, uw schepping, en die in de rauwheid van dat leven, dat door zoveel littekens en wonden gekenmerkt wordt vanwege dat we bij u weggebroken zijn, toch zelf ook bent ingekomen in ons bestaan. U, Heer Jezus, u heeft onze menselijke natuur aangenomen en in de rauwheid daarvan ook gedeeld. U heeft het zelf gevoeld tot in het diepst van uw ziel en van uw lichaam. Heere, als grote hoge priester die bewogen is en was en zal zijn, ontfermt u zich over deze wereld en leidt deze wereld heen naar uw toekomst. Die koninkrijk van vrede en gerechtigheid, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En we bidden het, Heer Jezus, kom haastig. En u weet ook dat als wij dat bidden, we ook altijd weer denken aan hen die ons lief zijn. En die in hun leven er nu blijk van geven geen rekening met u te houden en met uw wederkomst. We bidden voor hen die met een gedoopt voorhoofd uw weg hebben verlaten en heel andere dingen zijn gaan doen. Verdriet en pijn daarover, Heer, over kinderen, kleinkinderen, broers of zussen. We leggen het aan uw genadetroon voor. En als we u bidden, kom haastig, Heer Jezus. Mogen we dan ook bidden of u nog haastiger in hun hart en leven wil ingrijpen met uw goede geest. Opdat ze bereid zouden zijn u te ontmoeten als u terugkomt op de wolk. Zo bidden we het u, door de geest geleerd en voorgezegd. Kom, Heer Jezus, ja kom. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen uit die 110e psalm, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 110, vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking willen wij zingen uit de 93ste psalm, het eerste vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte en omgord met heerlijkheid. En ook het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Het eerste en het vierde vers uit psalm 93, na het amen van de prediking. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in het tweede schriftgedeelte dat we hebben gelezen, Handelingen 2... Daarvan het 36e vers, wat de conclusie is van wat Petrus heeft geciteerd uit het Oude Testament en heeft toegepast op de Heer Jezus uit Psalm 110, Handelingen 2 vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. De schriftgedeelte die wij gelezen hebben en andere gedeelten uit Gods woord is gefundeerd wat wij belijden in de catechismus, zondag 19 en vanmiddag vraag en antwoord 50. Als we verder luisteren naar wat wij belijden met de apostolische geloofsbelijdenis, dan zijn we gekomen aan dat deel van de belijdenis van de Zoon waar wij zeggen dat hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Waarom wordt daarbij gezet, zittend aan de rechterhand Gods? En het geloof antwoordt, omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Geliefde gemeente, Christus is opgevaren naar de hemel. Hij heeft toen hij binnenkwam in de hemel, de troonzaal van zijn vader, daar een speciale plaats gekregen en een speciale taak gekregen. U moet dat zien als afgebeeld in dat werk van de hoge priester die met dat bloed van het offer dat hij gebracht had in de voorhof het heilige binnenging. En het reukwerk meenam en daar de gebeden deed op het gouden reukofferaltaar. En één keer per jaar op de grote verzoendag dan met die schaalbloed het heilige der heiligen binnenging. Om daarvoor de zetel van God, zoals de ark van het verbond ook genoemd werd, het bloed te tonen dat gebracht was tot verzoening van de zonde. Zo is Christus de hemelen doorgegaan, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, met zijn eigen bloed tot voor de troon van de Vader. En toen heeft de Vader dat gezien en toen heeft de Vader hem de ereplaats gegeven. Zit aan mijn rechterhand, heeft hij gezegd. En over die toevoeging die wij ook in de belijdenis uitspreken, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, worden nu een paar vragen gesteld in ons leerboek. Waarom wordt dat er nou bij gezegd? Wat betekent dat nu? En wat betekent dat dan ook voor de gelovigen op deze aarde? En zoals dat natuurlijk steeds geldt, geldt dat vanavond ook als we naar dat antwoord luisteren, maar ik zeg het er deze keer nog een keer bij. Het antwoord wat gegeven wordt, is het antwoord van de gelovige. Het geloof antwoordt op deze wijze. Het geloof dat uitgaat naar Christus en de gelovige die zijn hoop en zijn vertrouwen zet op de Heer Jezus Christus. Op God en op zijn woord en op de belofte in dat woord. Die mag Christus zien aan de rechterhand van de Vader die alle macht heeft. De ongelovige ziet hem niet zo. En de ongelovige ziet dan ook niet de troost daarin en de hoop daarin. En het ongeloof, dat kan niet belijden dat hij zit aan de rechterhand. Je kunt alleen Christus met eer en heerlijkheid gekroond zien als je door de knieën gaat, als je je handen leert vouwen, als je omhoog ziet met een biddend hart in geloof. En als dan het deze middag gaat over de betekenis van die toevoeging, zittend aan de rechterhand van de Almachtige Vader, dan is het de vraag, en begrijp me goed, die stel ik ook aan mezelf, want als prediker van dat evangelie moet je jezelf ook die vraag voorleggen. Ben ik in dat geloof? Zoals Paulus het ook zegt, beproef uzelf of u in dat geloof bent. Al luisterend naar de betekenis, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, laten we onszelf beproeven of we in de omstandigheden van ons leven, in de gebeurtenissen die om ons heen plaatsvinden of in ons eigen leven plaatsvinden, of we in dit geloof staan dat Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Om zo ook meer kennis op te doen van Christus en de betekenis van Christus in de hemel en het zitten aan de rechterhand van de Vader. Om meer te mogen leren van Christus en wie Hij is. Zoals Paulus dat ook schrijft aan Timotheus. Ter vervolmaking van de mens Gods. Om in dit aardse leven des te meer vervolmaakt te mogen worden in de kennis van wie de zaligmaker is. Die zit aan de rechterhand van God. Beproef uzelf of u in dat geloof bent. Om zo te luisteren naar het getuigenis van God aangaande zijn eigen zoon. Zittend ter rechterhand Gods is het thema voor deze middag. Twee gedachten. Dat getuigt van de bekroning van zijn werk. En het getuigt van het bewijs van wie hij is. Zittend aan de rechterhand van God. Als bekroning van zijn werk. Als bewijs van wie hij is. Zittend aan de rechterhand van God. Het is goed om te beseffen, gemeente, dat wij hier gebruik maken, en dat kan ook niet anders, maar gebruik maken van menselijke woorden om iets te zeggen over de heilige drie-eenheid. Volstrekt bijbelse woorden. God gebruikt ze ook zelf in het woord om dingen uit te leggen. Hij spreekt ook over zijn handen. Hij spreekt over zijn rechterhand. Het is een woord zelfs rechtstreeks uit de mond van de Heer Jezus. Gij zult de Zoon des mensen zien ter rechterhand Gods. Maar allereerst is het toch een uitdrukking. Wordt het met een menselijk beeld uitgedrukt? Wat bedoelt de Bijbel dan als die spreekt over Gods rechterhand? Want God is een geest. God heeft geen handen zoals wij handen hebben van vlees en bloed en pezen en botten. God is een geest. En toch spreekt hij van zijn rechterhand. Die Bijbelse taal die uitdrukt uit de rechterhand van God komen de zegeningen voort. Zijn rechterhand zegent en schenkt het leven en schenkt het goede. Zijn linkerhand is de hand waarmee hij straft en oordelen uitvoert. Waarmee hij slaat soms. Soms ook zijn eigen volk kan slaan. Zijn rechterhand richt op. Zijn rechterhand geeft leven en zegen. Wat betekent dat nou? Als de Heere zich bedient van deze menselijke taal, dat hij zijn zoon gezet heeft aan zijn rechterhand, dan past God zich zo aan dat wij iets zien zoals dat in de vroeger tijden ook ging. Als je iemand aan je rechterhand zet, dan bewijs je hem eer. Aan de rechterhand van de koning zitten was de plaats van eer en macht. Als Salomo zijn moeder aan zijn rechterhand zet in 1 Koningen 2, dan eert hij haar op de hoogst mogelijke wijze. Aan de rechterhand is de ereplaats. En als God de Vader tegen Jezus van Nazareth, zijn zoon, die met zijn opgestane menselijk lichaam opvaart naar de hemel, binnenkomt bij zijn Vader in de troonzaal en dan zegt, zit aan mijn rechterhand, mijn zoon, dan eert God de Vader zijn zoon op de hoogst mogelijke wijze. Zo weten dan gans Israël zekerlijk dat God hem gesteld heeft en gemaakt heeft tot een Heere die regeert over alles en een Christus aangewezen om te regeren. En dat betekent dat als wij belijden dat hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, de Heer Jezus Christus, verheerlijkt is door de Vader en bekroond is met de kroon op zijn werk. Hij heeft hem verhoogd en geëerd om wat hij gedaan heeft, het offer dat hij heeft gebracht in de weg van vernedering, zelfverloochening en zelfs zichzelf vernietigd heeft tot aan het kruis. In de weg van lijden en sterven. In de weg van opstanding en de triomf over de zonde en de dood. En de trouw waarmee hij de opdracht van zijn Vader heeft vervuld, volkomen heeft gedaan. Door zijn volkomen gehoorzaamheid heeft de Vader gezegd: mijn zoon, nu eer ik u met de hoogst mogelijke waardigheid die ik u geven kan. Met de goddelijke onderscheiding voor de mens Jezus. Zit aan mijn rechterhand. Die koninklijke onderscheiding voor het werk van de Heer Jezus, de middelaar. Zo eert de Vader de Zoon, nu hij in de hemel is. En geeft hij hem een naam boven alle naam. Zodat de apostelen getuigen, er is maar één naam gegeven onder de hemel. Door welke wij behouden moeten worden. Dus aan de rechterhand van de koning zitten is de ereplaats. En al mag dat dan beeldende taal zijn die gebruikt wordt voor hoe de Vader de Zoon heeft geëerd. Het geloof neemt het volledig serieus. De heiland en de koning van de kerk, de bruidegom van de bruidskerk, is met eer en heerlijkheid en majesteit en macht bekleed. Het is het bewijs dat de Vader het werk van de Zoon geaccepteerd heeft. Was daar het eerste amen toen hij opstond uit de doden en de Vader zijn Zoon het leven gaf. Daar is het tweede amen op zijn werk als de Vader hem binnenlaat in de hemel en hem zet aan de rechterhand in de troon. Dat werk is goedgekeurd, dat werk is voldoende, dat werk is volmaakt, dat werk is in de ogen van de Heilige God compleet. En dat betekent dit, dat als de Vader de Zoon, en ik onderstreep het nog maar een keer, met zijn menselijke lichaam, u en jou en mij gelijk in alles, behalve de zonde. Als God de Vader met zijn menselijke lichaam eert door hem naast zich in de troon te zetten, dan ligt het heil vast. Dan is het zeker voor de kerk. Dan is het onbreekbaar. Dan kan het met zijn kerk niet meer misgaan. Want de Vader heeft het geaccepteerd. En de Vader ziet zondaren in Christus aan, ondanks wie zij zijn. En hij ziet met het oog van ontferming om Christus wil zijn kerk aan. Ereplaats. Tegelijkertijd zit daar nog een kant aan, gemeente, dat de rechterhand naast de koning ook de plaats van de macht is. Als de koning bevelen uitvaardigt, dan gaat hij niet zelf aan het werk om dat ook uit te voeren. Dat delegeert hij aan zijn rechterhand. Zoals de koning op de troon zijn macht uitoefent via zijn rechterhand, zo zit Christus als de koning der koning aan de rechterhand van zijn almachtige Vader. En God regeert door zijn Zoon alle dingen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo zit hij daar als de machtige. En niemand is machtiger dan Jezus van Nazareth. Bijzonder, hè, dat Petrus dat nou zo benadrukt. Die mens Jezus, ons in alle dingen gelijk geworden. Behalve de zonde en nu juist voor de zonde geleden en gestorven, opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Die mens Jezus, de Zoon van God, heeft alle macht. De bruidegom van de bruidskerk. Er is niemand machtiger dan hij is. En daarom is er voor hem ook niets te wonderlijk. Hij overwint vijanden. Hij trekt weerbarstigen tot zich. En dan kan het inderdaad gebeuren dat zelfs zo'n vijand als Paulus, die zich met hand en tand verzet tegen Jezus, door de almachtige Jezus die aan de rechterhand van de Vader is gezet, door wie God de wereld regeert, gewoon gearresteerd wordt als een klein mannetje en veranderd wordt. En dan wordt Paulus een volgeling van Jezus. Hij brengt door zijn geest zondaren op de knieën. Hij onderwijst door zijn geest zondaren in hun verlorenheid en hun hopeloosheid in zichzelf. Maar hij leert ze door zijn geest hopen op hem, dat hij alle macht heeft. En wat voor mij onmogelijk is, is voor hem wel mogelijk. En hij regeert zo met majesteit en macht dat hij door zijn geest stenen harten wegneemt en er een vlezen hart voor in de plaats geeft. Dat hem lief gaat krijgen en hem gaat dienen. Hij regeert zo dat hij de zijnen leert wandelen in zijn wegen. Ze vasthoudt, ze draagt, ze onderwijst en ze leert. Hij regeert zo met majesteit en macht dat de belofte van de Vader aan de Zoon in vervulling gaat. Want de Vader heeft gezegd: Zoon, als u uw leven zult stellen tot een rantsoen voor velen, dan zult u een volk hebben dat zeer gewillig zal zijn. Nou, dan komen ze. Dan worden ze getrokken door het evangelie, dan worden ze bewerkt door de geest en dan komen ze tot aan zijn voeten. Want de Vader zegt tegen de Zoon: ik zal u eren met alle goddelijke majesteit en met alle koninklijke waardigheid. En als er één is waarvan u zegt: Vader, ik wil dat u bij ons komt, dan zal ik met ogen van bewogenheid zien zoals u naar ze ziet. En ik wil elke arme zondaar zien met uw ogen, elk tollenaarsgebed horen met uw oren, Zoon. En waar er maar gebeden wordt om de vrede tussen een zondaar en ons, wil ik horen, wil ik dat gebed horen vanwege uw bloed. En door uw hand zal ik hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Daarom belijden we: hij is gezeten aan de rechterhand van God. Hij vergadert en hij brengt bijeen en hij bewaart en hij beschut zijn volk als de Almachtige. En de vijanden moeten het van hem verliezen. Er zit ook iets van majesteit in, toch? Zitten. Nee, niet om uit te rusten. Niet om niks te doen. Zijn werk hier op aarde is volbracht, ja, maar dat hij zit in de troon is het getuigenis dat dat werk volbracht is. Maar hij zit daar niet om uit te rusten. Hij is in de heerlijkheid van zijn Vader opgenomen om bezig te zijn voor zijn kerk. Daar hebben we de vorige keer toch ook gehoord dat hij de voorspraak is bij de Vader. Hij is niet de koning van de kerk die zijn strijdende kerk hier laat strijden en terwijl hij uitrust in de troon. Nee, hij zit daar als getuigenis van: ik heb alles in mijn handen. En vergeef me de uitdrukking en menselijke vergelijking, maar hij hoeft niet op te springen en her en der heen en weer te rennen om de dingen in de handen te houden. Nee, hij zit. Zo'n koning heeft de kerk. Hij zit en regeert het hele wereld rond. En hij zit daar om zijn volbrachte werk op aarde verder uit te werken. Tot nut en heil van zijn kerk te laten zijn. Dat zitten is een actieve bezigheid. En er zit ook iets in van het verschil tussen de hoge priesters uit het Oude Testament en Christus. Die hoge priesters die stonden iedere dag en iedere keer weer. En iedere keer weer naar het altaar. En die moesten staan om te dienen voor het volk. Maar hij heeft zoveel macht. Hij zit, want zijn werk op aarde is volbracht. En aan de rechterhand van God regeert hij de wereld. En heel dat wereldgebeuren laat hij uitlopen op de eer van zijn Vader. Want zijn Vader regeert door hem. Alles wat in deze wereld gebeurt. Er gebeurt niets in deze wereld zonder God. En wat er ook in deze wereld gebeurt, het loopt hem niet uit de handen. Het ligt in zijn handen. Hij bestuurt het. Hij regeert het. En je kan er soms tegen opbotsen, ja. En het kan soms in je hart bittere vraag omhoog doen reizen. Heer, als u nou alle macht hebt. Er zijn zoveel zaken die toch niet naar uw wil zijn. En er zijn toch zoveel dingen die uw eer schenden. Zoveel nood. We schrikken soms. We worden soms heen en weer geslingerd door de gebeurtenissen die je leest of die je zelf meemaakt. Heere, regeert u, maar toch, hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Het loopt hem niet uit de handen. Het breekt mij soms bij de handen af, maar hij houdt het vast. En wat ik niet kan overzien en wat ik niet bij elkaar kan brengen, het nood en het leed en de rampen die plaatsvinden en de slachtoffers die daarbij vallen, hij regeert. Ziet u, dat is een geloofsuitspraak. Dat kan je alleen op je knieën zien. Dat kan je alleen maar zien als je luistert naar wat hij zegt. En als je meer vertrouwen hecht aan zijn stem dan wat je met je ogen zien kan soms. Want wat zegt het woord dan? Dan zegt Paulus, en u weet wat die man heeft moeten ondervinden en wat hem allemaal overkomen is. Gestenigd, schipbreuk, in de gevangenis gegooid, gegeeseld, voor dood achtergelaten, honger geleden, kou gehad, overvloed gekend. Maar deze Paulus die daar dwars doorheen door de Heere gedragen is, omdat hij wist en omdat hij geloven mocht en vast mocht houden dat zijn koning alle macht heeft in hemel en op aarde, die getuigde tegen de Romeinen, alle dingen moeten medewerken ten goede voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat je niet snappen kan en waar je niet bij kan en wat je soms de angst om het hart doet slaan en wat je soms de tranen in de ogen doet springen van de verschrikkelijke dingen die gebeuren. Het moet meewerken naar één doel. De glorie van de drie-enige God en het heil van dat volk dat op hem vertrouwt. En ondanks al de vraagtekens die om mijn hart heen kunnen cirkelen, is dat mijn troost? Hij heeft alle macht. En hij zal die macht gaan inzetten tot volkomen verlossing van zijn volk. En tot beëindiging van al die dingen die nu nog leed berokkenen en tranen in je ogen doen opwellen en die vragen opleveren. Want dat koninkrijk van recht en vrede komt. Hij leidt heel dat wereldgebeuren. Ja, dat was de troost van die Romeinen in de christenvervolging. Snapten zij het waarom ze gevangen genomen werden? Snapten zij het, als je dat leest wat er allemaal gebeurde, dat er sommigen in schapenvellen werden genaaid en in de arena werden gejaagd tussen de wilde dieren en verscheurd werden. Sommigen werden met pek ingesmeerd en als fakkels in de tuin van Nero gezet. Maar ze geloofden en ze beleden. Dit kan ons niet scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is, want hij regeert. En als dat niet waar was, waar was mijn hoop, waar was mijn moed gebleven? Mijn God, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar nee, het geloof mag beleiden. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En de Satan die rondgaat als een briesende leeuw en zoekt wie hij maar mogen verslinden en de boel in de war stuurt en de dingen verstiert waar hij kan, heeft niet het laatste woord. Want straks wordt hij gegrepen en in de poel van vuur gegooid die voor hem bereid is. En dan is het klaar. Dan is het klaar. Dan is het goed. Dan is het heel. Dan zal blijken dat hij alle macht heeft en met die macht geleid heeft zijn volk naar zijn eeuwig koninkrijk. En vergissen we ons niet. Midden in de verdrukking, midden in de vervolging, midden in al die christenen die voor de leeuwen werden geworpen en als fakkels hebben gebrand. Hoe de boze ook woedt en tiert. Zoveel macht heeft deze Christus. Dat niemand, ook maar één van zijn kinderen, uit zijn hand heeft kunnen rukken. En dat troost mij. Het troost mezelf tegen mezelf in. Want hoe vaak ik het niet heb verzondigd en het erbij heb laten zitten en me het waard gemaakt heb, dat hij zou zeggen, nou ik laat je uit mijn hand vallen. Wie in Christus geborgen is, kan er nooit meer uit. Wie in zijn handpalmen gegraveerd staat, kan er nooit meer uit. En het was niet eens mijn beslissing. Het was niet eens mijn keuze. Het was omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Niemand zal een van Gods kinderen uit zijn hand rukken, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En zo zit hij daar om te bewijzen wie hij is. Op die ereplaats geeft hij mij het bewijs wie hij is. Het hoofd van zijn kerk. En zo zegt Paulus het toch ook tegen de Efeziërs. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd. Dat is een prachtig antwoord. Dat is een geweldige troost. We denken zo vaak dat wij het allemaal moeten uitdokteren en bedenken. Dat wij ons hoofd moeten gebruiken en dat het van ons afhankelijk is. Hij is het hoofd. Hij bedenkt het. Hij heeft het plan voor zijn kerk. En hij bereikt zijn doel. Ik mag een vinger zijn. Ik mag een deeltje van het lichaam zijn waar hij voor zorgt. En hij met al zijn wijsheid en macht altijd het beste weet wat voor het lichaam goed is. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Ja. Ik heb dat voorbeeld wel eens een keer eerder gebruikt, maar hier komt het toch weer aan de orde. Dat voorbeeld van als je in het water ligt. Zolang het hoofd boven water is, blijf je leven. De stroming kan sterk zijn, je kan heen en weer geslingerd worden. Je kan denken dat je de oever nooit bereikt. Je kan je moeten inspannen om te blijven zwemmen. Maar zolang het hoofd boven water is, blijft het hele lichaam leven. Nou, de kerk kan heen en weer geslingerd worden, kan door noodweer heen gaan. Je kan je met z'n allen als synode moeten beijveren en inspannen voor het voortbestaan van de kerken. Maar als het hoofd boven is, dan blijft de kerk leven. Hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader om mij en ons te bewijzen dat hij het hoofd is. Dat hij zorgend met zijn kerk bezig is. Blijvend bezig is. Zoals in Openbaring hij dat op een majestueuze wijze laat zien aan Johannes. En via Johannes ook aan ons wil laten weten. Dat als Johannes zich omdraait, hij één ziet als de Zoon des mensen gelijk. En dan krijg je die geweldige beschrijving van licht en zonglans en majesteit en goud. En waar wandelt hij? Tussen de gouden kandelaren. En dan zegt hij tegen Johannes, die kandelaren, dat zijn de gemeenten. En daar staat hij tussen. Een ander beeld natuurlijk als het zit aan de rechterhand, maar het hoort bij elkaar en het grijpt in elkaar. Hij vaart op naar de hemel om als hoofd van de kerk boven alle mogelijkheden van Satan verheven te zijn om nog onder te gaan. Want die kerk moet leven. En zo is hij opgevaren om zijn kerk ten goede in de hemel te zijn, opdat hij de ademtocht van de geest door het lichaam zal laten gaan. Omdat het hoofd in de hemel is. Zaak van geloof. Ook voor de synode. Waar een heleboel dingen op tafel liggen waar je zorgen om kan hebben, waar je je hoofd op kan breken. Ja, en wat is het dan inderdaad een zegen? Hij is het hoofd. Hij regeert. Aan hem maar opgedragen. Midden in het leven. Midden in een samenleving waarin Christus zo vaak de afwezige lijkt. En waarin je misschien morgen op je werk, morgen op school of op de studie het idee hebt, is er nog iemand die hier in Jezus gelooft? Regeert hij nou echt? Zo afwezig op de universiteit, zo afwezig misschien ook wel overal elders waar u komt, zo afwezig op de flora. En dat je het gevoel kan bekruipen, heeft hij nou alle macht? Regeert hij nou echt? Houdt hij de boel nou in stand? En dan kom ik toch ook nog maar even terug. Ook als je de Heer Jezus mag kennen als je zalig maker, dat je toch in je eigen leven zo vaak dingen tegen kan komen die je heen en weer slingeren. Ziekte. gebeden die je opzendt naar de Heere die niet verhoord lijken te worden. Droefheid, teleurstelling, tegenslag. Dan denk ik aan Job. Een man die de Heere vreesde en de God lief had. En wat gebeurt er in zijn leven niet? Hij zit op het laatst op de puinhopen van zijn bestaan. En dan wordt hij zelfs nog in zijn gezondheid aangetast. En op de scherven van de mesthoop waar hij zit, krabbelt hij aan zijn eigen zweren. En wat zegt hij? Ik weet. Ik weet, mijn Verlosser leeft. En hij zal mij ten laatste doen opstaan over het stof. Want hij is het hoofd van de kerk en ineens in de hemel. En dat hoofd en dat lichaam zijn zo onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Ik kan op de puinhopen van mijn bestaan zitten, hier in dit aardse leven. Maar hij denkt aan mij. Dat is mijn troost. Dat is mijn hoop. Dat lichaam kan niet gescheiden worden van dat hoofd dat in de hemel is. Het is een zalig ding om aan zijn voeten te buigen, gemeente. Aan deze koning je over te geven. Ken u dat? Ken jij dat? Wat is dat een geweldige troost in de golfslag van het leven. Om aan zijn voeten vast te klampen. En te zeggen, Heer Jezus, regeer over mij. Hoofd van de kerk. Misschien zegt de jongere, welke kerk dan? Ja. Ja, wij maken veel kerken. Maar er is maar één kerk. En die ene kerk zijn zij die een levend lidmaat zijn van zijn lichaam. Verbonden door de geest met dat hoofd dat in de hemel is. Dat is de kerk. Wie door het geloof bij het hoofd hoort, behoort bij de christelijke kerk die er al eeuwen is. En die er in eeuwigheid zal zijn, wereldwijd, uit elke volk, uit elk volk, uit iedere stam, uit elke taal. Er is geen tellen aan, het zal straks een ontelbare schare zijn die staat voor de troon van het Lam. Ja, en er zullen er zijn waarvan je het niet had gedacht. Psalm 87, Rahab wordt bij hem geteld. Rahab die altijd een leven lang verzet pleegde tegen de Heere, door de macht van de koning der koningen toch overwonnen en ingewonnen. En ze is in Jeruzalem, in Sion. Nooit gedacht een stelletje Filistijnen daartegen te komen. De aartsvijanden van het volk van God. Maar door de macht van deze genadige koning ingewonnen en getrokken en verzoend door het bloed van de Zoon. Horen ze in Sion erbij. Wat een wonder. Kijk, en als we dan niet te groot zijn ervoor en niet te hoogmoedig ervoor te zijn om in datzelfde rijtje maar een plekje te zoeken naast zo'n Filistijn, naast zo'n Rahab, naast zo'n Tyriër die zijn hele leven lang besteed heeft aan geld verdienen, maar totdat hij ontdekte dat het allemaal verbleekte en dat hij er niks van mee kon nemen en dat hij het genadegoud nodig had en toen werd gerekend bij hen die in Sion geboren werden. Als ik maar niet te hoog ben om daartussen te gaan staan als een tollenaar. Heere, wees mij de zondaar genadig. Dan kom je tot je verrassing. Mensen tegen in het Sion, waarvan je zegt, jij ook. Ja toch, dat zeg je dan toch? Met vreugde of niet? Er is toch niemand in Sion die zegt, jij hier? Ga jij eens weg. Nee toch. Maar in Sion dat je iemand tegenkomt waarvan je het niet had gedacht, jij ook. Jij ook bij de koning horend. Halleluja! Wat is God genadig en wat is Hij groot dat Hij ons hier verlost laat wonen voor zijn aangezicht, toch? Dat we samen het hoofd mogen dienen in de liefde die Hij tot ons eerst heeft gehad. Hij bewijst mij in de hemel het hoofd van zijn kerk te zijn. En dan is de kerk in goede handen. Ja, dan is de kerk in goede handen. En dan mag het misschien voor het oog achteruit gaan in Nederland met de kerk. En dan mag het misschien minder worden. En dan mag het volgende jaarboekje misschien zeggen weer zoveel minder in de kerk. En weer een hele gemeente eigenlijk weg. Maar ik durf te zeggen deze middag, als de kerk in Christus handen ligt, ligt ze in goede handen en dan komt het goed. Dan is er hoop voor onze kinderen. Dan is er hoop voor onze jeugd. Dan is er hoop voor onze ouderen die hem aanstonds zullen mogen gaan aanschouwen op zijn troon. Dan is er hoop voor ons allen. Als we maar door de knieën gaan. Voor deze koning die het zo waard is om de eer en de aanbidding te krijgen, toch? Toch? Dat is natuurlijk de vraag, hoe ligt dat nou in ons leven? En hoe komt dat nou in ons leven openbaar dat we deze koning de eer willen geven? Kijk, we kunnen natuurlijk op papier in deze gemeente lid zijn van de kerk. En dat is een eerste begin waarin de Heere de weg wil banen om in ons hart zijn genade uit te storten. Want hij trekt bij zijn kerk. Het is niet niks hoor als je lid bent van de kerk. Maar het gaat erom dat we een levend lidmaat natuurlijk zijn. Of we nou leven uit het hoofd, leven door zijn geest. En die vraag of dat nou zo is, die klemt des te meer voor degenen die ooit een keer vooraan hebben gestaan en belijdenis van het geloof hebben afgelegd. En daarmee toch hebben uitgesproken, deze Heere is mijn heiland, leven we uit hem. Erken ik hem in al mijn doen en laten als de koning der koningen, wiens wil goed is en gehoorzaam dient te worden. Heb ik hem lief om wie hij is? Heb ik de koning nodig, iedere dag weer, ook vanwege het feit dat ik iedere dag weer zonde doe? Heb ik de koning nodig en de leiding van zijn geest, omdat ik iedere dag weer de weg moet vinden en moet leven in de wegen die hij wijst tot zijn eer? Heb ik hem nodig voor de vervulling van de wet in de dankbaarheid, omdat hij het zo waard is de dank te ontvangen en ik er zoveel in tekort schiet? Is het mijn verlangen geworden? Hij in mij en ik in hem. Het verlangen om een morgenochtend als ik opsta weer te mogen dienen als mijn Heere en Koning. Ook in mijn dagelijks werk en hem zo te volgen en hem zo te gehoorzamen in de weg die hij gaat. Dat zijn cruciale vragen, gemeente. Ook in een week van voorbereiding, als we misschien wel verlangen of uitzien naar het avondmaal. Maar hoe werkt dat avondmaal ook in ons leven uit? In ons denken, doen en laten, spreken, zien, luisteren. Cruciale vragen. Het antwoord is nog crucialer natuurlijk, dat snapt u. Want als hij niet mijn koning is, en als ik niet door zijn geest verbonden ben aan hem het hoofd, dan kan ik me christen noemen, maar dan ben ik geen levend lidmaat. Heb ik nog geen deel aan zijn bloed en ben ik nog niet van zijn bloedband. En dan, ja, dan heeft deze koning ook gloeiend koperen voeten, toch? Als Johannes op Patmos plat op de grond valt als een dode, omdat deze majestueuze koning aan hem verschijnt, dan ziet hij zijn voeten als eerste, als gloeiend koper gelijk. En dan ziet hij het is waar. Psalm 110 is waar. God gaat al zijn vijanden als een voetbank voor die gloeiend koperen voeten een keer zetten. En dan worden ze overwonnen. Definitief overwonnen. Dat is ook de ernst van het zitten aan de rechterhand van God. Hij zal zijn macht gebruiken ook om de vijanden straks weg te doen. En dan kan je christen genoemd worden. En dan kan je lid zijn van de kerk. Maar als je door het geloof niet in Christus verbonden bent, dan ben je een beschaafde vijand. Maar beschaafde vijanden gaan toch verloren. Daarom de roep van deze koning. Kom herwaarts tot mij, buig u. Geef het verzet op. Geef u over. En ik zal u leiden. En ik zal over u regeren als een genadige koning. Ja, zijn linkerhand slaat de vijanden soms neer. En je kan beter nu neergeslagen worden met een verslagen hart en een gebroken geest. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Ik heb deze Christus gekruisigd met mijn zonde. Maar nou hoor ik dat hij opgewekt is en aan de rechterhand van de Vader zit en alle macht heeft. Ik zal nooit aan hem kunnen ontkomen op de dag van zijn heerkracht. Wat moet ik doen? Bekeer u tot hem. Val hem te voet. Belijd het hem maar. Dat je met je zonden hem gekruisigd hebt en vraag hem om vergeving. Want ik mag u hem verkondigen als de genadige koning die niets liever doet dan zulken die met de linkerhand werden neergeslagen in verootmoediging en schuldbesef met zijn rechterhand oprichten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Vrees niet. Christus het hoofd. Hij denkt altijd aan zijn volk. Hij onderhoudt zijn volk. Hij draagt zijn volk. Hij bemoedigt zijn volk. En als ze soms door de tranen heen van hun levensgebeurtenissen opzien naar hem, ja, dan mag zo'n kerkdienst toch ook iets van een venster op de hemel zijn. Zit u hier met zorgen en vragen? Hoe moet het verder? Zie op. Hij regeert. Het loopt hem niet uit de hand. U mag in uw leven aan hem toevertrouwen. Met alles erop en eraan. Aan zonde, schuld, tekortkomingen en allerlei ellende en zorgen. Hij heeft alle macht. En zo brengt hij zijn volk thuis. Ja, toch zie je er wel eens wat van. Dat hij regeert, toch? Ja, toch zie je er wel eens wat van. Als er zo'n oudere is in de gemeente die door het evangelie geraakt wordt en na jaren mag komen tot de overtuiging, het is ook voor mij. Of als zo'n stoere jongen op een gegeven ogenblik toch een keer tegen de wijkouderling zegt, weet u, kan ik er toch eens met u praten? Want ik heb toch nog een aantal vragen gekregen, want ik ben toch een sterfelijk mens. En hoe kom ik nou in de hemel bij God? Of als zo iemand in de kracht van het leven altijd maar bezet met allerlei dingen die gedaan moeten worden, een volle agenda tot en met, toch een keer op wat voor manier ook stilgezet wordt en tot het besef komt, dit is het niet. Dit leven hier op aarde is het niet. En zo aan het zoeken gebracht wordt en geleid wordt tot deze koning. Je ziet het, dat hij regeert als hij jongeren, ouderen, mensen in de kracht van het leven met zijn evangelie ontfutselt en trekt uit de macht van geld en goederen en plezier en de macht van de boze en ze tot zijn eigendom maakt. Hij regeert. Dwars door alles heen. En zo mogen we opzien. In dat geloof tot hem die zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Al is het nog niet overal openbaar misschien. En al zijn er landen waar je zegt, nou hier is het evangelie nog nooit gekomen. Het zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, nee. Maar het daalt uit de hemel neer op deze aarde en het zal heel de aarde gaan omvatten. Een koninkrijk zonder grenzen en de hemel zal afdalen op de aarde en ze zullen weer één worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, God bij zijn volk en zijn volk bij hem. En dat koninkrijk dat breekt baan in de weg van het mosterdzaad, breekt baan in de weg van het zuurdeesem. Niet tegen te houden. Lang misschien onzichtbaar. Maar het komt en het gaat door. En dat is de wonderlijke geloofswetenschap voor een ieder die de Heer Jezus heeft liefgekregen. Dat koninkrijk komt. Want hij die is en die was en die komt, werkt het en breekt het, laat het doorbreken. En als het straks van het licht komt, dan houdt niemand het meer tegen. Geen wereldleider, geen militair, geen econoom of wat dan ook. Ze zullen zich alle verwonderen en verbazen als hij komt uit de hemel met de majesteit en de macht die de Vader hem gegeven heeft. En alle oog zal hem zien. En alle zullen voor hem buigen en hem erkennen dat hij de heerschappij heeft over hemel en aarde. Ja, daar zullen er zijn die inderdaad met een hand door een engel op de knie gedwongen worden. En nu zul je hem de eer geven. En die zullen gebonden worden en in de buitenste duisternis geworpen worden, omdat ze geen acht sloegen op het feit dat hij riep: er is plaats bij mij voor een zondaar. En er zullen er zijn die omhoog zien met de tranen in de ogen en de vreugde op hun gezicht. En de liefde die afstraalt van de wangen. Daar is mijn Heere en mijn Heiland die zijn leven voor mij heeft afgelegd. En dat niet alleen, die is opgestaan uit de doden voor mij. Die terugging naar de Vader en heel mijn leven lang dag en nacht voor me gebeden heeft. Vader, bewaar hem in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Vader, hou hem vast in de golfslag van het leven. Hou hem vast in de verleiding en zijn eigen zondige begeerte. Heere, zend uw geest, Vader, in zijn hart om hem te reinigen en te heiligen. Want ik wil dat deze bij mij en bij ons zal zijn waar ik nu ben. En dan is hij daar. Mijn Heer en Heiland, de bruidegom, die met een eeuwige liefde mij heeft lief gehad. Kan je het je voorstellen? Maar die wel al mijn liefde waard is. En straks zal hij mij gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. En dat betekent, dan zal ik eindelijk in staat zijn hem lief te hebben zoals hij het waard is. Zonder gebrek, zonder vlek, zonder rimpel. En als ik hem zie, zal ik hem nooit hoeven vragen: Heiland, waarom liep het nou zo in mijn leven? Waarom nou dat kruis? Waarom nou die moeite? Waarom nou die zorg? Maar dan zal ik hem alleen maar loven: Heere, u hebt het goed gedaan. U heeft me daar dwars doorheen thuisgebracht. En zo zullen de Vader en de Zoon en de Geest de eer ontvangen om wie ze zijn. Die liefdevolle, goeddoende, genadige, rechtvaardige, heilige, barmhartige God. Halleluja. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, het is een wonder, de kerk. Door u in het leven geroepen, door u bijeenverzameld, door u in stand gehouden. En als u het niet begon, en als u het niet onderhield, dan zou de kerk er al lang niet meer zijn. Maar nu mochten we ook deze dag tot twee keer toe als gemeente samenkomen. Bewijs dat u in de hemel regeert en bezig bent om uw kerk bijeen te vergaderen, te bewaren en naar uw toekomst te leiden. Wij danken u daarvoor, Heren, en wij bidden u of u zo ook uw kerk steeds weer wil voeden met uw woord, wil leiden door uw geest. We bidden het, regeer ons door uw woord en geest. Ook in de week die voor ons ligt, bij al het werk dat ligt te wachten, bij alle dingen die gedaan moeten worden. Heren, bewaar ons dicht bij u, dat we alles wat van ons gevraagd wordt ook steeds zullen doen met het gebed, Heren, wat wilt u dat we doen zullen? Steeds met het gebed, Heren, neig ons hart en voeg het samen tot één geheel, tot de vrees van uw naam. En dat we zo ook in de vrezen des Heren deze week, overal waar we ons bevinden, met alles wat we hebben te doen, dat de vrezen des Heren zichtbaar mag zijn. En dat dat ook de kern is van ons bestaan. Levend voor uw aangezicht, uitziende naar uw wederkomst, de dingen doen die u ons geeft te doen. En zo bidden we, Heren, of we ook in deze wereld sporen mogen trekken van licht en van zout. Opdat ook de wereld om ons heen mag zien de hoop die in ons is. En dat als er momenten zijn dat ons daar rekenschap van wordt gevraagd, we ook de vrijmoedigheid te krijgen om te spreken wie u bent voor ons. En als er onder ons zijn die dat niet zouden kunnen, omdat ze ten diepste niet weten wie u bent voor hen. Heren, geef dan ook zegen op de prediking van deze dag. En dat dat uitwerking mag hebben in het hart en leven om u te mogen kennen en liefhebben en dienen. Wees met ons in deze week van voorbereiding. Zo gemakkelijk in deze week, Heren, gebeuren er zaken die ons kunnen afleiden van de voorbereiding. Bewaar ons voor de boze. Leid ons niet in verzoeking. Want daar hebt u ook de kracht en de macht toe. Wees met hen uit ons midden die straks alleen thuiskomen. Weduwe, weduwnaren, zij die alleen door het leven gaan, we dragen ze opnieuw aan u op. Omdat toch steeds die lege plaats zo zichtbaar is en ervaarbaar is. Heren, dat verdriet, die lege plek, gaat nooit weg. Maar u kunt troosten, u kunt vrede geven, u kunt uw nabijheid schenken en we bidden u erom. Wees in ieder van ons zo goed en nabij. Wil ons vergeven al wat wij hebben misdaan, al onze zonden genadig verzoenen in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie ons aan in hem en regeer ons zo door uw woord en geest, uit genade en om Jezus wil. Amen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende vers van Psalm 2 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.